Ik lees u uit de Heidelbergse catechismus van de 22e zondagsafdeling. De 57e vraag en het antwoord. Zondag 22, vraag en antwoord 57, daar vraagt de onderwijzer: wat troost geeft u de opstanding des vlezes? En hij antwoordt daarop dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zou opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wij spraken met elkaar ook verleden week over, ik geloof, de wederopstanding des vlezes. En letten op de ziel die van stonden aan opgenomen wordt tot Christus. Het lichaam dat wordt opgewekt ten laatste dagen. En in de derde plaats dat gelijkvormig gemaakt wordt aan Christus, heerlijk lichaam. Verleden week hebben wij in zonderheid stilgestaan bij de ziel die na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zou opgenomen worden. Ik wil alleen de aandacht nog vestigen op een gedeelte van dit zinsdeel, van deze zin. En verder komen we daar niet meer op terug. Als er staat dat de ziel van stondaan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Voor de mens is de scheiding van ziel en lichaam zulk een definitieve zaak, zo onherroepelijk. Dat te meer omdat wij de ziel niet zien en wat er overblijft, het stoffelijk omhulsel, voor de mensen niet houdbaar is. Het keert weder tot het stof waaruit het genomen is. En wij kunnen ons ook een zelfstandig leven van de ziel zonder het lichaam niet indenken. Ja, je kunt zeggen, maar als je slaapt en je droomt, ja, maar dat geschiet ook weer door de hersenen. De geleerden zijn wel zover dat ze, als een mens droomt, dit met hun instrumenten kunnen constateren. De hersenen zenden impulsen uit. Het is zo moeilijk om daar een voorstelling van te maken, hoe dat de ziel nu buiten het lichaam kan functioneren. Want u bent het met mij eens als, en daar viel mijn aandacht op terwijl ik de Heidelberger zojuist met u doorlas. Daar viel nog een ogenblik mijn aandacht op en daarom wil ik dat nog slechts eraan toevoegen. Als wij in ons leven hier op aarde onthoofd worden, dan is er geen leven meer mogelijk. Je zou zeggen, de dood treedt onmiddellijk in. Voor de mens. Want wij kunnen nou eenmaal zonder hoofd niet leven. De ziel moet eruit, want die ziel, die kan niet meer leven in een lijk, in een huis zonder instrumentarium. Het kan niet. Dat voelt iedereen aan. En zo kunnen wij het leven zonder hoofd hier op aarde of zonder hart moeilijk voorstellen. En dat hoeven wij ons ook niet voor te stellen, want het is onmogelijk. Maar ik zou de lijn toch nog even verder door willen trekken. Zo is het leven na dit leven voor de ziel zonder hoofd ook onmogelijk. De ziel kan ook na dit leven zonder hoofd niet leven. En nu is het zo, nu heeft het God behaagd om die ziel, wanneer zij ons lichaam verlaat, niet te verzelfstandigen. Die kan niet, zoals we verleden week verschillende dingen hebben genoemd, in een soort schimmerrijk, een dodenrijk, een tussentoestand, een slaaptoestand of wat er dan ook maar voor gemaakt wordt. Die kan daar niet bestaan. Want de kerk heeft een hoofd. En nu kan de ziel ook functioneren zonder dit hoofd. In het enige hoofd en koning van het kerklichaam Christus. Of zij wordt geleefd door de overste van het rijk der duisternis en het hoofd van al wat in de rampzaligheid is. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over de troost. Wat troost u? De opstanding des vleeses. En er staat ook gesproken van de ziel. Die in mij gelooft, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En nu heeft die ziel een hoofd. En dat hoofd is Christus. Dat hoofd is de koning van de kerk. Er staat hier haar hoofd. Dat klinkt zo persoonlijk. Zo tegelijk zo vertroostend. Als wij de ogen moeten sluiten van degene die ons lief en dierbaar waren, inzonderheid van degenen die gestorven zijn in het allerheiligst geloof. En zij heffen hun hoofd niet meer op. En hun ogen blijven gesloten. Dan mag daar zijn voor Gods uitverkoren Sion de troost. Dat de gestorvene leeft. En dat zoals het lichaam hier op aarde ook zo sterk gebonden was en de ziel aan het hoofd, aan de hersencellen en wat er ook allemaal in dat menselijk lichaam omgaat. Nu wordt de ziel onmiddellijk geregeerd, geheel en al, na dit leven, door het hoofd Christus, haar hoofd. Daarom is het zo nodig, dat is even een klein uitstapje. Daarom is het zo nodig dat wij ons hoofd hier op aarde leren verliezen. Dat hoeft niet in de letterlijke zin. Nee, kun je misschien beter niet onthoofd worden, maar geestelijk. De mens is zo vermetel, hij heeft verstand. En met dat verstand meent hij alles te kunnen beslaan en te bekijken. Maar het ongeheiligd verstand heeft in de wijsheid God niet gekend, noch verheerlijkt. En nu is het nodig dat wij een andere koning, een ander hoofd, ja dat wij eens anderen worden. En u staat hier zo intiem, haar hoofd. Die ziel die heeft een hoofd. Dat kreeg ze niet pas na dit leven, maar dat kreeg ze hier in de tijd. van eeuwigheid door de Vader besloten, maar kreeg zij in de tijd een ander hoofd. Niet de Satan blijft haar hoofd, niet eigen ik, zin en wil, maar hij wordt het hoofd. En Christus is het hoofd van die ziel, doordat de Heilige Geest door middel van het woord zondaren brengt tot het allerheiligst geloof. Zo is hij haar hoofd. Alleen, en dat is nog een aspect in deze woorden, haar hoofd. Er is iets, ook iets in van een stille triumf, van een stille overwinning. Van het desniettegenstaande. Waarom? Ach, dat Christus ons hoofd is. Dat wordt door de duivel, de wereld en de zonde betwist, iedere dag en ieder ogenblik. Ja, ons eigen bedrogen hart leidt ons terzijde af. Wordt een groot deel van ons niet weten, onze radeloosheid, onze uitzichtloosheid. Juist niet daardoor uitgemaakt, dat het verborgen is voor de ogen. Dat één onze meester is, één ons hoofd, één onze middelaar. En het is een machtig hoofd en koning. Die alle dingen leidt en regeert en bestuurt. Dat komt, er staat hier op aarde alles tegenover. Wij zelf niet het minst. Waarom? Wel, wij leven bij de dingen die wij zien. Wij leven bij de dingen die we horen en die onze handen tasten. En is het ook niet de droefenis van de kerk, de onvergenoegdheid kan dat zelf zijn om te ervaren. Het hoofd in de hemel, wij op de aarde. En dan hoeven we elkaar niet vreemd aan te kijken als we zeggen, nou zijn wij meer vervuld. Zoals wij nou onze weg gaan, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan zijn wij meer vervuld met onze zinnen dan de zinnen van het hoofd dat in de hemel is. Ja, het hoeft op zichzelf nog geen kwade dingen te zijn. De een zit tot over zijn oren met die zorg en de ander met die zorgen. Terwijl je zou zeggen, zorgen, is dat nu de taak voor het hoofd of voor het lichaam? Het hoofd, zou je zeggen, het hoofd denkt, het hoofd beslist. Het hoofd overlegt. En zoekt het beste. Maar nu is dat lichaam maar bezig. Ik spreek een beetje plastisch. Dat lichaam is maar bezig. Onrustig. Daarbij komt dat de tegenstelling die het lichaam waarneemt tussen het hoofd en tussen het lichaam, komt haar zo groot en onoverkomelijk voor, dat zij zegt, ach, hoe ben ik toch van mijn God en Maker, ja van mijn Verlosser, afgevallen en afgeweken met een eeuwige afwijking. Ik kan alleen maar zoals de kinderen die vormpjes maken van zand, iets maken uit de aarde en als een kind zo blij ermee bezig zijn. Maar om in dat innerlijk vergenoegen in die innerlijke tevredenheid en vergenoeging. Dat hij alles in orde gemaakt heeft. En dat hij mijn hoofd is om daarin nu te leven en te sterven. Je zou haast zeggen, dat lijkt wel voor deze aarde niet weggelegd. Want hier op aarde komt dood en zonde bij. Hier op aarde is het zo terecht wat een dichter zingt. Ik zing van vrijheid, schoon niet vrij. Ik heb Jezus alle dagen nodig. Ik ben voorbarig, ijverloos en blind. Dat zou je beter kunnen zeggen. En dat is ook zo. Het is geen fabeltje als Paulus zegt, ik ellendig mens. Die hele bestaanswijze, hier op aarde, dat is een bestaanswijze die wil zichzelf verzelfstandigen, het lichaam. En wij kunnen alleen maar bestaan en ademhalen door het geloof in het hoofd. Die verheerlijkt is en gezeten aan de rechterhand des vaders in de hoogste hemelen. Ja. Dan kun je alles eigenlijk herleiden. Die geest gekomen zijnde. Die zal de wereld overtuigen van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Dat is een hele les. En toch en nochtans wordt juist door die ellendige beoefend het allerheiligst geloof. Nochtans. Hij weet het. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. En weet je wat nu die stille triumf is in die paar woorden? Het is net alsof dan in een overdrachtelijke zin de achtergrond hiervan is. Heren, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Maar nu zijt en blijft gij eeuwig ons ene hoofd. Ons grote aanbiddenswaardige hoofd. Nu zal geen andere gedachte, geen andere begoocheling zal meer bezit kunnen nemen en voelen en werken in onze zielen. Want haar hoofd dat er eigenlijk recht op heeft. Want hij wil dat waar hij is ook die bij hem zullen zijn. Die hem van de Vader gegeven zijn. Die neemt haar in bezit. Want wij moeten niet denken dat wij in de hemel zijn. Wij zijn op de aarde. En nou kun je wel eens wat zien van je eigen geesteloosheid. Van je ziel die als een uitgedroogd land is. Je kunt het niet nog ineens goed zien. Want je bent in je hele wezen een aardworm. Dus je kijkt er nog maar tegenaan met menselijke ogen en menselijk bevattingsvermogen. Maar je bent op de aarde, vergeet dat niet. Maar, hoe dat ook drukken kan en neerdrukken. Hoe dat ook beangstigen kan zelfs. Het allerheiligst geloof wordt daarin getroost dat er eens een einde aankomt. Het lichamelijk sterven duurt meestal niet zo lang als het leven hier op aarde. Als iemand 60, 70 jaar wordt en hij gaat sterven, de ene hebben een harde dood, de andere een zachte dood, zoals men dat noemt. Maar het is te meten met de mensenmaat. Doorgaans ligt iemand geen jaren op sterven. Dus het sterven, dat duurt niet zo lang. Maar het leven, het leven van ons mensen. Ik ben vleeselijk. Dat duurt meestal langer. Waar denk je nou meer aan? Aan het ogenblik dat je sterven moet? Of aan de tijd dat je hier op deze aarde rondloopt? Als een aardworm. Ja, je kan bedroefd zijn dat je zegt, ik moet sterven. Ik moet ook sterven. Maar dat kan een droefheid der wereld zijn die de dood werkt. Maar ben je wel eens bedroefd geweest en verslagen met je leven? Met je leven van iedere dag. Waarin je toch maar klaar en duidelijk krijgt te zien. Of je overschat je eigen, of je bent over je eigen zo tevreden. Maar je klaar en duidelijk dat wij uitwonen van de Heer. Dat we nog in een heel ander huis zitten. Dat we in buiten zijn, een vreemdeling, een bijwoner. Uitwonen van den Heer. Heb je daar ook wel eens last van? Dus niet om niet altijd te zeuren, oh die dood, die dood. Ja, die dood kan wel niet meevallen, maar ach. Dat duurt ergens in verhouding met het leven en met de eeuwigheid duurt het nog maar kort. En net zoals ik zeg, hoor, de mens is bang. Hij is zo klein en zo nietig. Maar laat het nou eens een paar weken duren dat de mens zegt, jongen, jongen, wat heeft die man geleden, maar dan is het ook uit ook. Dan is het einde daar. Maar ben je ook wel eens een beetje, laten we maar niet te diep graven, maar ben je ook wel eens een beetje verdrietig dat je zegt, en nog eens het einde niet. Heb je het dan zo slecht? Nee, dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunst bewijzen. Maar wij zijn van die slechters. En vooral als je toch eens een oog hebt mogen krijgen op de Heer Jezus Christus door het geloof. Wat wordt de tegenstelling dan sterk? De tegenstelling wordt zo sterk. Wie zal mij verlossen? Maar nou staat er haar hoofd. Want hij heeft er recht op. Hij zal eenmaal door al zijn werken, door al zijn kinderen, eeuwig ontvangen, alle lof, alle eer en aanbidding. Dat zal wat zijn. Hier kun je eigenlijk met geen mogelijkheid inwurmen. En ik heb het over degene die de Heere vrezen en hem toebehoren door het allerijligst lot. Maar hier kun jij er niet in wurmen. Je kan de kostelijkste gedeelten uit Gods woord, uit de Bijbel gaan zitten lezen. En dat je denkt, nou, als dat me niks doet, dan weet ik het niet meer. En je hebt het gelezen. Het zijn nou de eeuwige dingen. Het onwankelbare woord. Daar zit je. Zo akelig. Zo zonder enig gevoel zit je daar met Gods dierbaar woord voor je neus. En het kan ook nog wezen dat je er nog geen eens erg in hebt ook. Dat de Heer je er nog op attent maakt. En zegt, kijk nou eens. Zie je nou eens wie en wat je bent. Geesteloze, vleeselijke zondaar. Ja, dat is geen zaak van vreugde. Al heb ik nog zo goed naar je zinnen, al heb ik nog zo goed, dan wil dat niet zeggen dat het een zaak van vreugde is. Want de ondertoon in de ziel is van de ellendige. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? Gebeurt hier ook wel, in beginsel op deze aarde. Maar hier is er altijd die schaduw. Die schaduw van die voor ons eigenlijk werkelijkheid lijkt te zijn. Van onze geestelijke dood. En van onze afwijking van de Heere. En van onze uitgedorde zielen. Maar het komt goed. Christus, haar hoofd, zal opgenomen worden. Dan kun je wel eens, als je denkt, nou de aardse tent die gaat eraan. Dan kun je zelfs wel eens blij worden. En zeggen, hè, hij zal het toch niet willen. alle hoofden, alle heren die mij hebben geslingerd, die mij hebben aangesproken, die me hebben gezegend of uitgescholden, die me bedrogen hebben of misleid, wat dan ook. Maar het moet het allemaal verliezen. Nu komt het hoofd eeuwig aan de beurt in de hemelen. Hij zal regeren. Hij zal alles geven. Ik heb wel eens gedacht, Heere, is het mogelijk dat u zo'n geesteloos mens zo kan vervullen met uw lof dat hij nergens geen erg meer in heeft? Want ik kan het niet. Maar de Heere zegt, ik kan het wel. Ik zal al uw schatkameren vervullen. Maar het is hier op aarde toch ten dele, houd er rekening mee. Want het kan wel eens een ogenblik alles wegvallen, dat je niks meer ziet en niks meer hoort en denkt, hij alleen is geprezen, waar je dan ook bent. Maar het komt gauw genoeg weer terug. En dan gaat alles gewoon door. Ja. En daarom, er is ook iets bij van wat we wel eens in onze handen mogen wrijven. Dat zo wij zeer sterk zijn 80 jaar, en zo we sterk zijn 70, met een grote kans dat we het niet halen, maar dat we eerder weg zijn. Niet omdat we zo graag doodgaan, zo graag sterven, maar omdat we aan alle kanten ervaren en geloven wie en wat wij zijn. Maar het hoofd zal ervoor zorgen, die zal die ziel opnemen. Hij zal voor het vervoer zal hij zorgen. Hij zal overal voor zorgen. En er kwamen engelen en zij droegen Lazarus in zijn ziel in de schoot van Abraham. He, dus die strumpelaar, hoe die ook geweest is, bij wijze van spreken, of dat hij op aarde hard vooruit kon of minder hard vooruit, dat is niet meer bepalend. Hij leeft en sterft geheel voor rekening van een ander, van het hoofd. Als het been erg veel pijn had, dan werd het in het hoofd geregistreerd. Zo is het in het menselijk lichaam. Het sein van de pijn wordt in een fractie van een seconde doorgestuurd naar onze hersenen. En onze hersenen registreren de pijn. En ons lichaam duidt het uit. Het hoofd. Die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Omdat hij gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dat hoofd, dat zal als het ware met één hand zal uitsteken om die ziel in op te nemen en te zeggen, gelukkig. Nu ben je geheel en al van zorg ontslagen. Nu mag je mij roemen. Die alleen beleidschap geeft. Dat zal wat zijn. Als de schaduw nog eens weg zal vallen. Want die kan best. Het kan ook niet zijn. Maar het kan best zijn. Het geldt voor mij net zo. Dat heb ik vaak hoor. Dat je aangenaam bij elkaar mag wezen onder Gods woord. En maar. Nou ja. Het hoeft nog geen uur te duren. En het is allemaal net andersom. Ja? En je kan morgen misschien ook wel met een blij gevoel wakker worden. En het kan zo wezen dat het een ander ogenblik weer weg is. Wie voert ons in die hemelse stad? Zult gij het niet zijn, o Heere? Hij zal opnemen. Weer dat genadige, dat troostvolle, dat bemoedigende. We hoeven niet naar de hemel te vliegen. We hoeven niet met een laatste krachtsinspanning. Maar zoals een vogeltje. Ja, dat zei mijn oud-oom wel eens. Waar ik jaren onder gekerkt heb. Hij zegt, een vogeltje, dat is mijn leven in een kooi. Het krijgt eten en drinken, maar het fladdert maar heen en weer. Totdat er tenslotte een hand komt en die doet het deurtje open. Naar buiten. Ik zou van de ziel willen zeggen, totdat er een hand komt en die dat trillende vogeltje in ene keer omsluit. Dat is de ziel. En zegt, kom in, kom bij mij. Nou ja, daar kunnen we hier op aarde nog niks van. Want je moet niet denken, die man die staat te preken. Die weet het helemaal niet. Wij ervaren juist in tegendeel, bij dagen en bij nachten, dat we op de aarde zijn. Nee. De Heeren is alleen groot. Daarom staat het allemaal in teken van de genade. Maar hoeven we niet al te zeer en te versaagd te doen over de dood en over het einde. Want het is het einde ook meteen van de dood voor ons persoonlijk. Als we een hoofd mogen hebben, is het einde van de dood. Het is het einde van die gespletenheid waar de kerk van zong: verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Om met één hart en één mond en één stem de Heere alleen te prijzen. In al zijn werken, het allermeest in zijn geliefde zoon. En zolang dat hart gespleten is, hebben we eigenlijk allemaal een beetje een hartkwaal. Het is niet, je voelt het, het botst tegen elkaar in. Maar dan zal hart en mond vervuld worden voor eeuwig met zijn lof. Daarom, als je de ziel weet opgenomen te zijn in de handen van de Heere, dan kun je ook wel eens met jaloersheid degene naast haar die in het geloof gestorven zijn. Dat je denkt, jongen, die heeft geen last meer van zijn eigen. Van de duivel, van de zonde. Die is alles te boven. Alle tweeslachtigheid, ook alle ongelovig woelen en werken. Alle overbezorgdheid waar een mens mee vol zit. Oh ja, hij is er, hij is er nu. Hij was op weg, maar nu is hij er. Dan kun je wel jaloers zijn. En zeg, hè, kon ik maar meegaan. Mocht ik ook maar meegaan. Dat het alles achterblijft. Alles achterblijft. En ook boven alles. Mijn gehele bestaan. Voor eeuwig weggewist en uitgewist. Dat wilde ik nog toevoegen aan de verleden week. Toen wij gesproken hebben met de ziel. Die het van stonden aan opgenomen wordt. En daarom hoeft de kerk niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Daar is al een reden voor treuren. Want de Satan heeft de ziel terstond tot zich genomen. Maar als wij onze man of vrouw of vader of moeder mogen nastaren. Als vader en moeder, man of vrouw, zoon of dochter die de Heere toebehoorden. Dan moet je maar denken, zij hebben nergens geen last meer van. Ik dacht als jongen altijd, als het zo regende en het was zo koud buiten. Of er lag een pak sneeuw. Oh, wat zullen die arme mensen op het kerkhof koud hebben. Onder de sneeuw. He, dat kwam me allemaal zo benauwd voor, zo koud. Maar het is een verkeerde gedachte, want zij weten niets meer. Tenminste, niet meer op deze aarde. Ze zijn vervuld van zere lof. Dus, ja, als die mensen die in de hemel waren, die zielen, meelij konden hebben, dan zouden hun meelij hebben met ons. En ze zouden zeggen, heb alsjeblieft geen meelij met ons. Want wij zijn verreweg het beste eraan toe. Want wij zijn ontbonden. Ontbonden. Dat woord, denk eens in. Ontbonden om met Christus te zijn. Nou, dat is een grote ontbinding. De grootste ontbinding die ooit kan plaatsvinden. De Heere maakt de gevangenen los. En die in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Nu, zie je wel dat je daar niet over bedroefd mag wezen. En dat je wel bedroefd mag wezen, ik zou haast zeggen, op een christelijke wijze. Gematigd. Niet overtrokken. Niet wanhopig. Niet verblind door het verdriet. Maar zijn stem gedachtig worden. Als dan zullen wij altijd bij de Heere wezen. De Heere wil juist troosten. Hij begrijpt het wel dat we er niet door kunnen als een man zijn vrouw waar hij veel van houdt of omgekeerd een vrouw haar man moet verlaten. Dan begrijpt de Heere heus wel dat we ook door zulk een aards verdriet ook geheel en al bewogen worden. Maar dan zegt de apostel, vertroost elkander met deze woorden. Dus de Heere zegt, er staat iets veel groters tegenover. Het lichaam wordt opgewekt, was onze tweede gedachte, ten laatste daar. Maar dat ook dit mijn vlees. Ja, dit mijn vlees. Dat zegt de Heidelberger nogal met veel overtuiging. En toch is het niet zo'n eenvoudige zin, dit mijn vlees. Want er staat toch ook duidelijk geschreven dat het in verderfelijkheid wordt gezaaid en in onverderfelijkheid opgewekt. In oneer gezaaid. En met eer opgewekt. En er staat toch ook dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat duidt ons toch ook wel dit aan. Dat dit vlees en bloed in de huidige bestaanswijze. In haar hele, ja ik zou haast zeggen afgekeerd zijn van God. Dit vleeselijk aardse. Dat zal het koninkrijk Gods niet beërven. En daarom zou je zeggen, is dat niet een beetje te veel gezegd. Maar dat ook dit mijn vlees. Het is nogal wat, zou je zeggen. Dat vlees, door allerlei ziekte geteisterd en tenslotte tot stof vergaan. Ja, maar er staat in Job, ik weet mijn verlosser leeft. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Ja, dat is waar. Hoewel sommigen van gedachten zijn dat Job zo sterk geloof krijgt, dat hij vast gelooft dat de Heer hem beter zal maken. En dat dat nu geteisterde lichaam weer hersteld zal worden. Maar goed, dat laten we even buiten beschouwing. Hoe is dat toch? Dat ook dit, dat de Heidelberger daar zo'n klemtoon op laat vallen. Terwijl wij zeggen, hè, het lichaam kan al zo'n last vormen als een mens oud wordt en ziek wordt en gebrekkig wordt. Dan moet je maar in verpleeghuizen, bejaardenhuizen, ziekenhuizen komen. Dat je zegt, nou daar hoef je zo groots niet mee te wezen. Met je vlees. Want de mens kan zich wel eens op het bos slaan en zeggen, kerngezond. Maar hij kan, in een enkel ogenblik kan hij als een wrak neerliggen. Hopeloos, hulpeloos. Dat hem alles een last is, dat hij zijn benen mee moet slepen en zijn arm niet op kan tillen. Ja, dat is het nou juist. De troost. Wat troost geeft u? Dat ook dit mijn vlees, dat geschondene, dat sterfelijke. Ja, want het is sterfelijk hoor. Wij zijn niet onsterfelijk in die zin. Het is geen eigenschap van de mens. Onsterfelijk is alleen God. En hij deelt onsterfelijkheid mede. Maar wij zijn niet de onsterfelijke. Die alleen de onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dus dat vlees, dat is in zichzelf helemaal niet onsterfelijk. Het is veel meer verderfelijk. Weet wel, de een is langer gezond dan de andere, maar als je nou alle pogingen van vroeger en nu, alles nou eens samenvat, dan zeg je, ja, het gaat toch eigenlijk maar gewoon door. De dood gaat toch maar gewoon door. En, tja, duizenden mensen zijn altijd bezig om die dood terug te dringen. En het lijkt wel of dat ze wel eens succes hebben, maar het is maar enig uitstel. Of afstel. Nee, uitstel. Het is geen afstel, want het komt toch een keer terug. Dan helpt er niets meer. En als je dan soms het leven van zulke mensen dan nog eens leest, die van de dood zijn teruggebracht, of die een ander hart hebben zogenaamd. Trouwens, dat is helemaal geen probleem hoor, het andere hart. Als de mensen hier een ander hart inzetten, een dokter het hebt, niks te betekenen. Ik bedoel dit, het hart, dat is ook maar een spons. Een pomp die het bloed door onze aderen pompt. Je moet niet denken dat dat hart nou zit te denken. Nee. Het is in de schrift de benaming voor het innerlijk van de mens. Maar het heeft verder niks aan het lijf. Zoals je een kunstgebit hebt, zo kun je ook een hart hebben. Van een, misschien wel van een ander. Maar er staat, dit mijn vlees. Dat betekent deze materie. Deze stof. Ja. Ja, maar onze stof die verwaait toch. Ja, maar dat zegt niks. Want alles om ons heen bestaat uit een materie waar wij ook uit bestaan. Het is door Gods scheppende hand uit dat stof der aarde geformeerd. Maar als wij later helemaal uiteengevallen zijn in de dood, in de groeven der vertering. Nou ja, dan gaat die stof, zou je zeggen, die gaat gewoon weer de kringloop volbrengen in de natuur. Er schiet een beetje koper, een beetje mangaan, het water dat verdroogt, wat ijzer en wat fosfor, noem maar op. Allerlei dingetjes schieten erover, maar heel weinig. En daar bestaat mijn lichaam uit. Maar dat ook dit mijn vlees staat hier. Ja. Ja, dit. Er mag ook iets van triumf zijn. Want hier was het lichaam onderworpen aan de dood en aan de sterfelijkheid. Aan allerlei toestanden. Maar er is één lichaam verheerlijkt in de hemel van aan de rechterhand des vaders. Dat is opgewekt en verheerlijkt. Hij had geen zondig lichaam. Zeker niet. Want hij had een heilige en een reine ziel. Je kunt bij een mens trouwens ook de zonde niet lokaliseren in het vlees. Want ja, wat doet die hand nou als mijn ziel geen bevel geeft, mijn geest? Dan is hij dood. Maar... het is toch geen kleine zaak, want ook in deze zuchten wij, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Ik bedoel, het is toch echt geen kleinigheidje wat ons overkomt. He, dat die dood maar werkt en dat wij moeten sterven. En zullen sterven als we nog een poosje leven, als tenminste de wereld niet vergaat voor die tijd, dat we in een punt des tijds veranderd worden. Kan ook. Maar ook dat dit mijn vlees, wat je zou zeggen, terugkeert tot de elementen zo van de stof. Het is helemaal niet belangwekkend of belangrijk om te zeggen, ja, maar zal ieder stofje, ja, ach, ieder, we zijn allemaal van hetzelfde stof. Alleen de ene hebben een andere bouw in dit leven als de andere. En ik geloof dat er ook in de herschepping, in de wederopstanding, geen één mens hetzelfde wezen zal. In dat opzicht. Want er zal de grote wijsheid en heerlijkheid van de schepper in openbaar komen. Maar ik bedoel, u hebt geen ander stof als die ander. Het is allemaal stof. Dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Al wordt na 10 of 20 jaar dat graf gelicht en ze gooien het stof is weg en de botten gooien ze in een put of zo. En ze hakken ze nog in stukken, de grootste stukken en weg. Of al stoken ze er een vuurtje mee en stiek op Koninginnedag of zo. Dat doen ze wel eens, hè, zo'n doodgravers. Als er toch niemand op het kerkhof komt, vroeger tenminste. Tegenwoordig is het allemaal erg modern, maar vroeger, als Koninginnedag was en iedereen liep met een feestmuts op, dan zat de doodgraver in het schuurtje, die sloeg die stuk bot kapot. En in een put. Maar het geeft niks. Het geeft niks. Want hem is alle macht in de hemel en op de aarde. Wat denk je, dat die God die eenmaal Adam formeerde uit het stof der aarde en een levende geest in hem blies. Dat die God niet in één ogenblik dat beetje stof terug kan roepen en herscheppen. Tot een lichaam. Het wordt hier in verderfelijkheid gezaaid. Dit mijn vlees. En dan is het volkomen terecht, meen ik vast wat ik er straks zei. Dat we daar niet al te zeer over moeten denken. Want dat het wel eens belangrijker is om te bedenken dat we hier in een gestadige verwijdering van de Heere God leven. Die alleen maar door het geloof overbrugd kan worden. Toch, anderzijds is het ook volkomen waar. Het is wel een eigenaardig afloop, hè. Al die doodgravers, ik kijk altijd, bestudeer ik die mensen hun gezicht in de auto van de chauffeur en zo, stiekem zo van opzij, om te kijken of dat er nog wat in omgaat, maar het zegt niks, dus die mensen er werk. Ja, als je er niet tegen kan, dan moet je het niet doen, maar die mensen die er wel tegen kunnen. We hebben nog 5 vandaag, zeggen die. Nog 5 vandaag, ja jongen, je laatste gangetje hoor. Zo zitten ze in de auto. Dan moet het niet te veel tegen zitten. Niet erg te zwaar zijn, anders dan zitten ze nog te mopperen ook, die mensen. Ja, als je dat nou allemaal ziet, dan zeg je, Dan ben je zelf misschien erg verdrietig en dan denk je dat iedereen verdriet hebt, maar alles raast gewoon door de auto's en de fietsen, een vliegtuig boven in de lucht en er staan een paar van die pieterpeuterige mensen op een groot kerkhof verloren zo bij elkaar een versie te zingen. Ja. Je zou zeggen, is niet belachelijk. Alles gaat gewoon door. Maar dat is nou ook juist het geheim. Ik geloof de wederopstanding des. Maar dat ook dit, mijn vlees, daar is ook iets van triumf. Maar dan nog niet de volkomen triumf, maar de triumf van het geloof. Nog niet van het aanschouwen. Maar de duivel zal het niet hebben. Hij zal het niet winnen. Het is van de Heere. Hij heeft dat hoopje ellende, heeft hij gekocht. Hij heeft die mens gekocht. En die mens is geen ziel, maar die mens is ziel en lichaam. Daarom dat ook dit mijn vlees. Ja, al wordt het opengesneden door de dokter. Al is er een verderfelijke kwaal in. Ja, het is allemaal. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, zo is het met het andere ook, hè. Zo is het met anderen ook, want de zondaar, die is niet rechtvaardig. Omdat hij terugziende op zijn leven de toets kan doorstaan van de goddelijke gerechtigheid. Maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. De zekerheid van de opstanding van het lichaam ligt niet hierin. Dat wij kunnen zeggen, nou, maar dit is nog eens een lichaam en dit is een vuist en dit is een hart en dat is nog eens. Wel, nee. Laten we daar maar over ophouden, want daar blijft niets van over. Daar blijft totaal niets van over. En als je een mens hoort schreeuwen van pijn en ellende. Ach, dan zeg ik. Is dat nou die man? Maar het is het geloof. Dat zegt Christus. Die doet geen half werk. Maar dit, juist dit. Dit berookte en bestookte lichaam. Dat aan alle kanten. Door allerlei kwalen. Wordt benaderd en bevochten en bekamd. Dit lichaam waar iedereen zijn best voor doet om het zo lang mogelijk te hebben. En inderdaad die zijn lijf bewaart, zegt het spreekwoord, bewaart geen rotte appel, maar ik geef u de verzekering. Dat de meesten die in een dergelijke zin leven en waarvan sommigen nog geen, nou ja, nog een slokje melk of wat ook meer durven te nemen, bon. Dat het ook een begoocheling is, hoor. Ook een begoocheling. Dat de achtergrond meer gevormd wordt door die akelige dood en straks de, als dat het nou werkelijk uit de vrezen Gods voortvloeit. Met al die dingen zo, hè. Ja. We geloven niet dat deze wereld onleefbaar is. In de volle zin van het woord. En dat we nog een klein beetje hier op deze wereld rondgaan. Natuurlijk, ieder deze wereld gebruikende, zegt de apostel. Maar het doel ligt verder. En u zegt deze beleider, deze onderwijzer, maar dat ook dit mijn vlees. Misschien, ja, er is toen heel wat vlees gekruisigd, gebrand, geradbraakt, geverworgd. Dan moet je de plaatjes in de martelaarsboek maar eens bekijken. Dan zie je die stakkers daar staan. De een zijn tong wordt eruit gesneden, de andere ligt op een rat. Een derde wordt volgespoten met water. Oh, verschrikkelijk. Lijkt wel of dat de Satan alle macht heeft. Maar nou, die geloofsverwachting. Maar dat ook dit mijn vlees. Uit het stof der aarde genomen. Door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Anders kan het niet. De kracht van Christus. Die er rechten op zal laten gelden. Eenmaal. Aan het einde der dagen zal hij er ook rechten op laten gelden. Ook op de stof. En zeggen, kom uit, gij levende en gij doden. Kom ten oordeel. Er staat door de kracht van Christus. Want in zijn opstanding is er zulke een goddelijke kracht openbaar gekomen. Die in geen woorden is uit te drukken. Alle macht in de hemel en op de aarde, zegt hij er zelf van. En wat zal die hemelse koning, dat hoofd, wat zal hij toch dan met spoed, wanneer het ogenblik daar is, zijn kinderen terugbrengen uit het stof. Maar ja, dan ondergaan ze gelijk een metamorfose, een verandering, een gedaanteverandering. Ze zullen veranderd worden. Want jij moet maar niet al te veel gelijkenis zoeken tussen nu en dan. Het zal toch heel anders wezen, hè? Want de elementen worden weer gebruikt van de stof waaruit wij genomen zijn. Dat wel. Maar ik bedoel, je zal geen één kind desseren met een bril opzien en met weet ik wat. En met een buchel. En met een hartkwaal. En de een is te smal en de ander is te dik. En een vier is te lang en een vijf is te kort. Niks van. Door de kracht van Christus opgewekt zijn. Kijk, het verderfelijke, dat wordt niet opgewekt. Maar het wordt in onverderfelijkheid opgewekt. Daar kun je enigszins misschien een beeld van vormen. Toen de Heere Adam geschapen had, stond daar niet een mens met 1000 kwalen. Ik denk dat het de schoonste mensen geweest zijn die ooit op deze wereld geleefd hebben, Adam en Eva. Die kwamen zo uit Gods handen. Dus dat is niet voor te stellen. Hoe mooi en hoe goed dat geweest is. Wat denk je dan als Christus zal herscheppen? En een volkomen eigendomsrecht heeft op die ganse uitverkoren kerk. Nou, je mag het zo niet zeggen, maar ik zou haast zeggen, daar zijn Adam en Eva zijn daar nog lelijk bij. Want die hadden nog geen verheerlijk lichaam. Dit, mijn vlees, door de kracht van Christus die er van hem uitgaat, die zal herscheppend tevoorschijn roepen. Zullen we dan ons oude gezicht niet meer hebben? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Zullen dan alle mensen op elkaar lijken? Denk het ook niet. Want ik geloof dat ook daar in de eeuwige heerlijkheid de onderscheiden karakters tot openbaring zullen komen. Maar op een manier die wij ons nu niet voor kunnen stellen. Want het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Maar nu moet het genoeg zijn als wij kinderen Gods mogen wezen. Dat is nu de hoofdzaak, kinderen Gods te mogen zijn. Wij moeten niet denken dat het in de eeuwige heerlijkheid een saaie bedoeling zal zijn. Dat hoef je niet te denken. Nee, want het zal zo groot, zo alle bevatting te boven gaan, dat ik er nu eigenlijk al te veel van zeg, want ik kan beter niets zeggen. Want geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, het is in geen mensenhart opgeklommen. Wat God bereid heeft, dien die op hem wachten. En in Christus Jezus is er al iets van geopenbaard, want Paulus, dit woord aanhalende, trekt het in het verband van, maar ons is het geopenbaard, namelijk dat eeuwig evangelie. Maar het mag ook gelden voor de eeuwige heerlijkheid. Niemand kan zich voorstellen wat dat zijn zal. Daar komt het lichaam weer in verheerlijkte staat tevoorschijn door de kracht van Christus en het wordt weer met de ziel verenigd. Het worden weer mensen. De Heer wil mensen. Ja. Het wordt genoemd in de schrift een pneumaticos, een geestelijk lichaam. Maar ja, hoe we ons dat voor hebben te stellen, weet ik niet. Want het woord en de belijdenis, die legt ook een heel duidelijke klemtoon op de waarachtigheid van ons vlees en ons bloed in de hemel, aan de rechterhand Gods. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Dus wat er bedoeld wordt met geestelijk mens, ik denk wel eens, misschien is de tegenstelling wel dat we nou aardse mensen zijn, helemaal ingenomen en ingepalmd door het aardse. En dat we het beeld van de aardse dragen, maar dat dat dan allemaal anders zal wezen. Maar hoe het zijn zal, het zal alle verwachting verre, verre overtreffen. Maar hoe het zal zijn, weten wij niet precies. Ja, zullen we elkaar kennen? Ik weet het ook niet. Sommigen denken van wel. Anderen zeggen van niet. Ik heb vaak de gedachte dat wij meestal te aards denken van de hemelse heerlijkheid die na ons zou volgen. Want ik zie het als een gebrek als je zegt, ja, stel je voor, ik weet, vele van Gods kinderen, die hebben in hun sterven erover gesproken. En ook gezegd, naast de grote blijdschap, dat ze met God drieënig verenigd mochten zijn. En de Heer Jezus zouden mogen aanschouwen. Hebben ze ook gesproken. Van hun kinderen soms, of van hun vrouw. Die ze weder zullen zien. Ik geloof dat mijn grootvader dat ook zei aan het einde. Dat hij zijn neeltje, dat was zijn vrouw, weer zou ontmoeten. Maar ik weet het niet. Het kan misschien wel, want wat, ach, er zijn alle dingen mogelijk. Maar ik geloof toch dat we dan wel heel sterk de nadruk mogen leggen. Niet meer zoals op aarde. Niet meer in de zin van, weet je nog, vrouw? Want in Christus, en daar zal geen man of vrouw zijn. Als dat wel zo was, de man is ook nog voor een tweede keer getrouwd. Dat kun je toch niet indenken. Dus daar mogen wij niet te vleeselijk over denken. Maar wel zit er iets in, zou ik haast zeggen, verder durf ik niet te gaan, dat Gods kinderen elkaar in Gods werken, wat Hij gedaan heeft, wat Hij ze geschonken heeft, dat ze elkaar daarin zullen kennen. En daar pleit onder andere ook voor de gelijkenis, of het woord wat de Heer Jezus sprak, maak u zelf een vriend uit de onrechtvaardige mammon. Opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Dat betekent ongeveer dit, dat de Heer zegt, kinderen, heb je nou veel geld en goed gekregen? Ik zeg het even heel kinderlijk. En er zijn arme mensen, kinderen, in de gemeente of daarbuiten. Help ze. Help ze maar. Met datgene wat op zichzelf verteerd wordt door de mot en de roest en waar zoveel onrecht in deze wereld aan kwijt. Maak u zelf op dat wanneer u ontbreken zal. Als de dood komt en het einde. Dan zullen ook deze u ontvangen. Aan de poorten der eeuwigheid. En ze zullen zeggen, ziet meester, daar is hij die mij te eten gaf en bezocht in de gevangenis. en die mij een kleed gegeven heeft om gekleed te zijn. En het woord zal uitkomen, voor zover gij dit aan één van mijn minste discipelen gedaan hebt, zo heb gij dit aan mij gedaan. Dus dan zou je zeggen, daar herkennen ze. Want anders, hoe moeten ze dat weten in de eeuwige tabernakelen wie daar aankomt? Ja, en toen, ik geloof, een overgrootvader met zijn broer, toen ze samen op weg waren, in de droom, en toen halverwege zag de een poortje, en dan verdween die door, en de andere moest nog heel ver. En het begon te onweren, en het begon te hagelen, en noodweer. Hij was moe en afgetopt aan tijd. Maar dat werd vervuld ook, want zijn broer die werd niet zo oud. En die ging al heel vroeg naar huis. En hij moest nog een heel eind verder. En veel rampen en wederwaardigheden waren zijn lot. Maar toen zijn broer dan sterfing, toen zegt hij, broertje, ik zal aan de koning vragen of dat ik bij de poort mag staan. Dan kun je zeggen, ja, dat is ook erg menselijk, maar hij zegt, en dan, als je binnenkomt, ik beloof het je. Hij wou zeggen, dan zal ik je als eerste een welkom toeroepen in de eeuwigheid. Het is natuurlijk menselijk gedacht, ik weet wel, maar toch gaat er iets van uit. Van die stille banden en verwondering, wat zal het zijn? Gods knechten en hun zaad, zij die zijn naam beminnen, zullen daar erfelijk wonen. Het zullen weer mensen zijn. En dan zullen ze aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Door zijn kracht, gelijk de apostel in de Filippenzen getuigt, dat ze aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig, niet meer gebonden aan de aardse wetmatigheden. We merken al als de Heer Jezus opgestaan is, dat de wet van de zwaartekracht en al dergelijke wetten meer ongeldig zijn geworden voor hem. Die gelden niet meer. Ja, zegt hij, maar hoe kan dat nou? Denk er maar niet te vleeselijk over na, want de duivel zit op de loer om u 1000 twijfels in uw hart te werpen. Ga ook maar niet zitten denken, hoe heeft de Heer dat er gemaakt, zo ergens in de stratosfeer, want wij zijn van gisteren en weten niets. Maar één ding is de troost, het zal ergens op lijken. En nu ten laatste, eenmaal heeft God ons geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dat zijn we radicaal verloren. Het beeld en de gelijkenis. En nu is het verloren met de mens. Maar nu zond de Vader zijn beeld, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, Christus Jezus. En nu is er maar één redding, die is in dat beeld Gods. In dat beeld. En het ogenblik komt, en de eeuwigheid komt, wanneer het weer zal zijn, zijn beeld en gelijkenis, in Christus, naar Christus, heerlijk lichaam vernieuwd, en ook de ziel geheel van zonde en zorg, en van alle wangestalte, voor eeuwig bevrijd en ontheven. Wat is dan het volk zalig in al hun onzaligheid, dat het geklank kent? Wat is die mens gelukzalig die wacht op de heilrijke opstanding en wiens stof bewaard wordt door de Heere? Ach, dan zeg ik u, dat wij mochten schuilen met al ons vleeselijk zijn en uit de aarde aard, op hoop tegen hoop, om in alles door dat allerheiligst geloof de apostel na te stamelen. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen en in de beproeving en in de tegenheen en in alles wat ons om de nek hangt, alles wat wij horen rammelen, met dat alles schuilen. Zoals we zijn, zo blind en zo voorbarig, in al onze geringheid, o, met de knecht Gods te mogen stamelen. Bij u schuil ik nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.